aangesloten. Ik had begrepen dat u tijdelijk bent. Ik hoop dat u alle vragen kunt beantwoorden. Mocht het niet zo zijn, dan wordt het schriftelijk beantwoord. Oké. Ik ga nu aan mijn linkerzijde beginnen. Zijn daar vragen? Mevrouw Primoes? De heer Peters?
De vraag die ik net u ook gesteld heb. Ook hier wordt gesproken over dat er geen concurrentie is met de ruimte voor ruimte. Ruimte voor ruimte beleid, ruimte voor ruimte doelstellingen. Dus mijn vraag is ook in deze, maar wellicht dat ook de wethouder moet antwoorden. In hoeverre dat ook daadwerkelijk zo is. En okay. hoe dat nou bekeken is.
Dan bewaren we die voor de derde ronde.
Ja, dat is prima. Ja. En ik heb nog een vraag over of er een relatie ligt met. Of er nog een relatie kan liggen met eventueel schering en inslag. Of daar nog een bepaalde relatie liggen met dit gebied. Mm-hmm. Mijn vraag in feite. En mijn vraag is ook in hoeverre met dit gebied een. Ja, want we hebben ook gezien dat er een zienswijze in zit van bijvoorbeeld de heer Hoeimakers. Mm-hmm. Die ook in de andere kant van de weg met een ontwikkelingsgebied bezig is. In hoeverre die twee gebieden met elkaar een relatie hebben. En elkaar ook kunnen verstoren of elkaar kunnen aanvullen eventueel. Mm-hmm. Maar daar heb ik ook een vraag over, hoe dat nou in de praktijk wordt gezien.
Oké, okay, ja. Dat is duidelijk. De heer Willems.
Ja, dank u wel. Er is onder andere door de firma Hoeimakers zienswijze ingediend. Uh-huh. Mijn vraag is nu bij het gunnen van het aantal bouwkavels aan de heer Hoeimakers bij die deal, zijn daar toen afspraken gemaakt dat de achterkant blijvend vrij zou zijn of zijn die niet gemaakt?
Oké, okay. Dus in feite zegt u van zijn er bij de gunning afspraken gemaakt? Oké. Okay. De heer Wezenberg?
Ja, ik vroeg me af hoe het komt dat Rijkswaterstaat hier wel nu toestemming voor geeft, terwijl dat ze regelmatig andere bouwplannen stilleggen of stil laten leggen, omdat dat er gebouwd wordt in dit betreffende gebied. In hoeverre is er gekeken naar andere locaties binnen Baarlo die van de firma Geurt zijn, want er zijn er legio die in ieder geval een betere planologische mogelijkheid zijn dan deze. Dat is even de twee vragen.
Oké. Okay. Mevrouw Peters, mevrouw Kamaar.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb een vraagje over artikel 4 waterstaat en de bouwregels onder E. Wat houden deze maatregelen in en wie moet daarin voorzien? Hoe duurzaam zijn deze maatregelen en wie onderhoudt en controleert of de duurzaamheid ervan in de toekomst ook gewaarborgd is? En een rivier die is grillig en vormt sediment. En, mm-hmm. Ja, dat
okay,
is mijn
vraag. Duidelijk. Aan de rechterzijde, de heer Verboogd.
Ja, ik heb één vraag. Wat zijn de verbouwmogelijkheden op deze locatie indien er geen woningen gebouwd worden?
Wat zijn de bouwmogelijkheden indien er geen woning gebouwd wordt? Volgens mij staat dat antwoord in het stuk hoor. Ja. Maar u wilt de vraag toch beantwoord hebben? Prima. De heer Timmermans. De heer Derks.
Ja, dankjewel. Ik heb eigenlijk nog een vraag in het verlengde van de vraag van zojuist. Het gaat hier om bouwkavels van 2000 vierkante meter. En daar mogen dan gebouwen opkomen met een maximale inhoud van 2.500 kub. A. Waarom wordt die afgeweken van de algemene beleidsregel maximum 1.000 kub? En mijn tweede vraag is, ontstaat hier niet een wand aan die zijde van Hummerenweg, waardoor je gewoon het uitzicht op de Maas totaal geblokkeerd wordt door een wand van stenen?
Oké. Okay. Ja, mevrouw Vindgens niet. De heer Sanders.
Ja, ik heb nog een vraag in betrekking tot het algemene raadsvoorstel. Kunnen er financiële consequenties ontleend worden op het moment dat wij, of door meneer Hoeimakers of door meneer Geurts, op het moment dat wij dit plan niet goedkeuren?
Oké, okay. Goed. Ja. Mag ik de heer Silmer vragen om met de eerste vraag te beginnen? De concurrentie voor, oh nee, dat was de politieke vraag. De relatie tussen schering en inslag?
De relatie met schering en inslag, daar is naar gekeken. En de conceptplannen die daarvoor liggen. Een van de inslagen die komt ten zuiden van het perceel. Dus daar is verder geen, zal er geen beperking voor opleggen.
De tweede vraag, de zienswijze met hoeimakers. Welke relatie ligt daar? Of speelt daar concurrentie? Of?
Kunt u zo de vraag nog een keer kunnen herhalen?
Formuleert hoe?
Zijn vraag was, dat ligt een zienswijze van de hoeimakers. Van in hoeverre is de relatie tussen beide stukken? En ja, zou er ook sprake kunnen zijn van concurrentie? Zeg ik het daarmee goed?
Mensen, hoe kunnen, zou dit plan eventueel het plan van hoeimakers kunnen verstoren of andersom? Ja.
Nou, in zoverre, er is een vastgesteld bestemmingsplan voor de percelen van de heer Hoeimakers. Waar 9 woningen gebouwd kunnen worden. En aan de overzijde 3 percelen van de heer Geurts, waar ook 3 woningen gebouwd kunnen worden. Dus in die zin ligt er een relatie dat ze tegenover elkaar liggen. En natuurlijk ook, dat is de relatie. Ja. Nou, tussen de woningen is er sowieso is een bestemmingsplan opgenomen dat daar een ruimte vrij moet blijven tussen de woningen. Dus ja, klopt. Ja. Dus daarmee wordt voorkomen dat er een band ontstaat.
Ja. Oké, daarmee voldoende beantwoord. Goed. De vraag van de heer Willems, ook over de zienswijze van hoeimakers. Van, zijn er bij de gunning afspraken gemaakt destijds?
Nee, er zijn geen afspraken over gemaakt. Nee.
Voldoende? Ja. De vraag van de heer Wezenberg. Rijkswaterstaat nu wel toestemming. Hoe verhoudt zich dat?
Nou, ter plaatse van de percelen is het waterbergend rivierbed. En Rijkswaterstaat die wil medewerking verlenen aan plannen daar op het moment dat daar een... dat de capaciteit niet verminderd wordt. En in dit geval wordt een gedeelte van perceel, achterste perceel afgegraven. Dus daarmee vinden ze dat, zijn ze daarmee eens. Ja.
Mag ik dan concluderen dat als kasteel De Bergt ook een heel stuk afgegraven had, dat ze Rijkswaterstaat daar ook mee ingestemd had? Want dat ligt nu volgens mij al 2 jaar stil.
Nou, er is wel een verschil. Ik weet niet of dat in het stroomvoerend winterbed ligt. Daar is wel een verschil tussen. In het waterberg, het winterbed, is in ieder geval het regime wat minder strikt. Dan zal dat het verschil zijn, ja.
Oké. En de heer Wezenberg had nog een vraag. De vraag van hoe ver is er gekeken naar andere locaties van Geurts die mogelijk planologisch beter zouden vallen?
Ja, de heer Geurts heeft sinds dat de overeenkomst in 2008 is afgesloten over de compensatie van de woningen, heeft hij een aantal locaties ingediend. En die waren bijvoorbeeld voor de Ingweg en die is planologisch niet aanvaardbaar gebleken. En bij de Hummerenweg is die afweging gemaakt dat die planologisch wel aanvaardbaar is. Maar er zijn dus wel meerdere locaties aangedragen. Er was er nog één, ja, maar die weet ik zo niet uit mijn hoofd welke locatie dat was. Dat zou ik even uit kunnen zoeken.
Oké, even kijken dan de vraag van mevrouw Kamaar over het waterschap. Onder punt 1, over de maatregelen van wie zorgt ervoor, welke duur, wie zorgt voor het onderhoud.
Even kijken. Onder A.
Artikel 4.
Ja, dat de waterstandseffecten duurzaam gecompenseerd dienen te worden. Ja, dat gebeurt dus door middel van de afgraving. Daarmee wordt dat duurzaam gecompenseerd.
Maar die rivier is wel een levendige toestand. Ik bedoel, het staat er niet voor niets bij dat er een duurzame waarborg moet zijn voor die waterberging. Ja. En ik kan me voorstellen dat een rivier ook aanslipt en dat je dan in de toekomst toch problemen kunt krijgen. En wie is dan degene die die duurzaamheid moet in stand houden?
Ja. Rijkswaterstaat die heeft natuurlijk dit beoordeeld, dit plan, en die heeft bekeken of de verlaging van het perceel of dat voldoende is om die waterstandseffecten te compenseren. Nou, ze hebben aangegeven dat dat voldoende is. Dus dat zou ook in de toekomst voldoende zijn, neem ik aan.
Ja, dat is nou net het punt waarom ik het vraag. Want ja. In het punt onder voor E staat dus dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Maar in punt E wordt juist over die duurzaamheid gesproken. En dan gaat het over de lange termijn. En dan komt dat fenomeen van die rivier wel aan bod. En dan is mijn vraag, ja, wie in de toekomst, wat gebeurt er dan? Hoe wordt daarin voorzien?
Het kan zijn dat dit in de bijlagen vermeld is, ja. Maar de heer Silver neemt de vraag mee en zal me vervolgens schriftelijk beantwoorden. Oké, gaan we naar de vraag van de heer Verboort. Wat zijn de bouwmogelijkheden als er geen huizen gebouwd gaan worden?
In het geldende bestemmingsplan heeft het de bestemming agrarisch gebied randzone. En daarin is opgenomen dat voor een agrarisch bedrijf die daar gevestigd is, dat die een gebouw mag bouwen van maximaal 100 vierkante meter, zo uit mijn hoofd. Met een groot hoogte van 3 meter. Dus dat mag ter plaatse gebouwd worden.
Mag ik hier even een vraag stellen? U zegt een bedrijf wat daar gevestigd is. Op dit moment is er geen bedrijf gevestigd. Dus met andere woorden, in feite kan het niet gebouwd worden. Zolang wij als gemeente geen toestemming hebben dat daar zich een bedrijf kan vestigen.
Nou, op dit moment is natuurlijk wel een fruitboomteelt aanwezig. Dus, maar ten behoeve daarvan zou bijvoorbeeld een loods gebouwd kunnen worden of iets dergelijks. Het gaat om. Ja.
Maar in feite is het duidelijk maximale hoogte 3 meter en maximale 100 vierkante meter. Is dat voldoende? Oké. Nog vraag aan mijn rechterzijde, de heer Sanders? Oh ja, sorry. De vraag van de heer Derks, 200 vierkante meter, afwijken van beleidsregels van 1000 vierkante meter. Waarom is dat? 1000 kub.
Ja. Er zijn toen de tijd bij het afsluiten van de overeenkomst, er zijn afspraken gemaakt over in welk segment de woningen gebouwd zouden kunnen worden. Die afspraken waren ook al in een eerdere instantie gemaakt met toen er nog sprake was van een plan wat zowel door de heer Hoeijmakers en de heer Geurts ontwikkeld zou worden. Nou, dat is uiteindelijk het plan Kasteellaan geworden wat alleen door de heer Hoeijmakers ontwikkeld is. En daar is op aangesloten. Dus het zijn exact dezelfde bouwmogelijkheden.
Nu zijn er dus tussen die woningen komt dus een ruimte van 80 meter. Hè?
Ja.
Bewoners die zijn gauw geneigd voor eigen privacy er wat boompjes en zo neer te plaatsen. Bij gevolg dat je dus over een aantal jaren daar een aaneengesloten wand hebt langs die Hummerenweg aan de Maaszijde, waar die gewoon ondoordringbaar is. De vraag is dan, is dat een gewenste situatie?
Ja. Ja, als het moeilijk is, dan vraag ik hem dadelijk zo meteen aan de wethouder.
Ja.
Ja?
Ik bedoel, we kunnen die inrichting van tuinen en zo natuurlijk niet tegenhouden.
Ja. Nee, dat is niet te reguleren. Nee.
Oké. Okay. De vraag van de heer Sanders. In het raadsvoorstel de financiële consequenties.
De vraag was, wat zijn de financiële consequenties op het moment dat we geen medewerking verlenen aan, aan deze plannen? Nou,
En om keer zelf wel medewerking geven aan de plannen, zijn er financiële consequenties aan de groeimakers vanuit de gemeente?
Om de laatste vraag te beantwoorden, zijn geen financiële consequenties voor de gemeente ten opzichte van de heer Hoeijmakers. En de vraag daarvoor. In de overeenkomst is opgenomen dat wij een inspanningsverplichting hebben, of wij, de gemeente, een inspanningsverplichting heeft om mee te werken aan woningbouwontwikkelingen, mits die op planologisch aanvaardbare locaties zijn. Dus ja, op het moment dat wij die afweging maken, het is een planologisch niet aanvaardbare locatie, ja, dan zal het geen consequenties hebben, neem ik aan.
En die planologische, consequenties, zeg maar, die is afgeleid uit het bestemmingsplan, of is dat politiek gericht? Dus kijk, je hebt een bestemmingsplan die zegt van dat er iets mogelijk is om iets te bouwen, en je hebt de politiek die zegt van het mag wel of echt niet.
Nee, de afweging door het college is gemaakt dat het een planologisch aanvaardbare locatie is. Dus daarmee.
Ja, maar mag ik zeggen, alle afwegingen die het college maakt in deze, is onder voorbehoud goedkeuring raad. Want de raad moet vrij zijn om al of niet ja tegen een bestemmingsplanwijziging te uitspreken. Dus in die zin kunnen er nooit financiële verplichtingen ontstaan zijn.
Ja, voorzitter, ik heb eigenlijk een vraag. Het structuurplan van 2008, waar wij als vier raden goedgekeurd hebben. Er stond in dat gebied een lintbebouwing ingetekend. Ik denk dat het dan moeilijk wordt om er vanaf te wijken. Maar dat is een politieke vraag.
Ja, ik zal het doen. Zijn er nog aanvullende vragen? Nee? Nou, dan wil ik vragen of de wethouder even wil aanschuiven. En graag wil ik u verzoeken om korte, duidelijke antwoorden te geven, dat we niet te veel de verdieping ingaan.
Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag was van de heer Peters. En volgens mij ook een stukje van de heer Derks. De afwijking van zeg maar ruimte voor ruimte en 1000 kub. Waarom? Evenals bij planhoeimakers is in deze afweging rekening gehouden met woonvisie en met woongetallen, zeg maar. Als dit soort plannen gerealiseerd worden, proberen we dat zo weinig mogelijk in concurrentie te brengen met bestaande projecten. En als het kan, ook met bestaande ruimte voor ruimte projecten. En dit is wel ruimte voor ruimteachtig, maar met een aparte achtergrond. Daarom is juist zoals bij planhoeimakers ook als eis is gesteld, zeer grote kavels van rond de 2000 vierkante meter en een grote omvang van inhoud van woningen van 2500 kub. Om daarmee de omvang apart te stellen, maar ook het segment te duiden als zeer uitzonderlijk en daarmee ook niet concurrerend met andere plannen in de gemeente van toen en de gemeente van nu. Dat is de reden waarom er van afgeweken wordt van die 1000 kub maat.
Ik probeer hem eigenlijk politiek te maken, dan zal ik het zo zeggen. We hebben een structuurplan in 2008 goedgekeurd als vier oude raden van de oude gemeentes. Dan wordt het toch een lastige om als raad nu uw eigen structuurplan onderuit te halen. Dan wil ik eigenlijk een antwoord hebben of dat mogelijk is.
Ik weet uit mijn hoofd niet, maar dat zullen we dan schriftelijk moeten beantwoorden, voorzitter, als dat kan. Zo of de intekening lintbebouwing structuur. Plankaart 2008, dat doelde u op, of die precies in dat gebied op die straat ligt. Wel in die zone liggen er, maar dat zou ik zo niet uit mijn hoofd durven zeggen. Bij het afwegen van een planlogische locatie, bij bijvoorbeeld ruimte voor ruimte woningen, de eenpitters die we vaker hier hebben, is dat een van de criteria. In dit geval is het criterium geweest aansluitend aan bebouwing die aan de grens, aan de rode contour aansluit. En dat is de formulering zoals ze sinds 2010, sinds de toevoeging en verbreding van het beleid provinciaal, bij de afweging in planologische locaties gehanteerd is. En die hebben we hier ook gehanteerd. Er was dan nog een vraag over een eventuele claim. Ook dat, ik ben geen jurist, maar ik ben het met de heer Derks eens. De raad is het hoogste orgaan. Dus in zoverre is een bestemmingsplan in mijn perceptie pas definitief als de raad het goed heeft gekeurd. Ik weet niet in hoeverre bij een vervolgprocedure er gekeken zal worden naar wat is planologisch wel of niet geschikt en had dit wel gekund. Dat durf ik niet te zeggen.
Is het mogelijk om die vraag schriftelijk nog te beantwoorden?
We kunnen die vraag proberen om uit te zoeken, maar nogmaals 100% garantie. Dat hangt af van hoe de procedure ingestoken wordt. En het vervolg, het heeft te maken met een inspanningsverplichting die er ligt vanuit het verleden en hoe die dan geïnterpreteerd wordt.
Misschien is het goed met jurisprudentie aan te vullen, zodat het helder is van wat wel en wat niet.
Als die er is, ik heb geen idee, voorzitter, of dat...
Oké.
Mag ik een aanvullende vraag stellen? Zijn er nog alternatieve locaties in zicht die wel eventueel voor de firma Gerts aanvaardbaar zouden kunnen zijn?
Bij dit soort trajecten en projecten waarin van tevoren een tegenprestatie is geleverd, zoals straks de woningen bij de Hub ook, daar worden doorgaans door de initiatiefnemers woningen gebouwd, locaties op eigen grond. Want daar zijn de verdienmogelijkheden dan ook op gericht. Als je woningbouwgrond moet gaan kopen, zijn de verdiensten weg, dan haal je dat daarmee niet. Of je moet het aantal woningen uitbreiden. Dus dat is eventjes de formule zoals die door de aanvragers vaak logischerwijs gehanteerd wordt. In dit geval hebben we wel nog een vlotte screening gedaan over grondeigendom in Baarlo, Maasbree en volgens mij een stukje Kessel. Daar lagen gronden. En uit al die locaties kwam uit of ze lagen verder in het Maasgebied of ze waren om andere redenen minder geschikt. Dus in die zin is er wel een screening gedaan. Maar als u zegt, heeft u daar zorgvuldig onderzoek naar gedaan? Nee, dat is niet gebeurd. Alleen een aantal locaties, zoals straks vermeld door de heer Silva, die eerder al gevraagd waren en afgewezen waren. En uit mijn hoofd zeg ik, die hadden allen de reden omdat ze in die Maaszone of in stroomvoerend of misschien ook zelfs waterbergend gebied lagen.
Zijn daarmee al uw politieke vragen beantwoord? Nog twee vragen, de heer Sanders.
Ja, straks mijn collega Dirks die vroeg om misschien een stukje over die besluitvormingen, of daar